Wij lezen uit het boek Koningen, 2 Koningen, 3e hoofdstuk. Dat hoofdstuk lezen wij helemaal, 2 Koningen 3. De tekst voor de prediking, dat zijn de versen 20 tot en met 27. Dus de tekst voor de prediking zijn de versen 20 tot en met 27. Al is vers 19 er ook nog in betrokken. Wij lezen 2 Koningen 3 helemaal. Tekstgedeelte voor de prediking is dus het laatste deel van het hoofdstuk. En wij lezen dan als volgt in 2 Koningen 3. In het 18e jaar van Jozefa, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Achab, koning over Israël in Samaria. En hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, maar niet zoals zijn vader en zoals zijn moeder, want hij verwijderde de gewijde steen van de Baal die zijn vader gemaakt had. Alleen hield hij vast aan de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Meza nu, de koning van Moab, was een veehouder en bracht aan de koning van Israël als schatting, als belasting, 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het gebeurde nadat Achab gestorven was, dat de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand kwam. Daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria en monsterde heel Israël. Hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefa, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Hij zei, ik zal optrekken. Ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen wij optrekken? En hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. Zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom te strijden. Toen zij 7 dagreizen een omtrekkende beweging gemaakt hadden, hadden het leger en het vee dat hen volgde geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach, dat de Heere nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om hen in de hand van Moab te geven. Jozefat zei, is hij geen profeet van de Heere, door wie wij de Heere kunnen raadplegen? Toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. Jozefat zei, het woord van de Heere is bij hem. Toen gingen de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, hoe heb ik het nu met u? Ga naar de profeten van uw vader en naar de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tegen hem, nee. Want de Heer heeft deze 3 koningen geroepen om hen in de hand van Moab te geven. Elisa zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Nu dan, breng een harpspeler bij mij. En toen de harpspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de Heere over hem kwam. En hij zei, zo zegt de Heere, maak dit dal vol geulen. Want zo zegt de Heere, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heere. Hij zal ook Moab in uw hand geven. U zult alle versterkte steden en alle uitnemende steden verslaan, alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede stukken land met stenen bederven. En het gebeurde de volgende morgen omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt, zie dat er water uit de richting van Edom kwam en dat het land vol water liep. Toen u heel Moab hoorde dat de koningen opgetrokken waren om tegen hen te strijden, werden allen die de gordel aanbinden en ouder samengeroepen. En zij stonden opgesteld bij de grens. Toen zij 's morgens vroeg opstonden en de zon over dat water opging, zagen de Moabieten dat water tegenover zich rood als bloed. En zij zeiden, dat is bloed. De koningen hebben elkaar vast en zeker met het zwaard omgebracht en elkaar verslagen. Nu dan, op naar de buit, Moabieten. Maar toen ze bij het leger van Israël kwamen, stonden de Israëlieten op en versloegen de Moabieten. En zij sloegen voor hen op de vlucht, Ja, zij drongen het land binnen en versloegen de Moabieten. De steden maakten zij met de grond gelijk. En ieder wierp zijn steen op alle goede stukken land en vulden die daarmee. Ook stopten zij alle waterbronnen dicht en velden alle goede bomen, totdat alleen in Kirharese de stenen van de muur nog overbleven. Toen de slingeraars het omsingelden en aanvielen. Toen zag de koning van Moab dat de strijd hem te sterk was. Hij nam 700 man bij zich die het zwaard uittrokken om zich een weg te banen naar de koning van Edom, maar zij waren er niet toe in staat. Toen nam hij, de koning van Moab, zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, offerde hem als brandoffer op de muur. Dat bracht grote verbolgenheid teweeg in Israël. Daarom braken zij op, bij hem vandaan, en keerden terug naar hun land. Tot zover. Het thema boven de preek is koning Meza verslagen, maar het land Moab niet in bezit. Dus koning Meza verslagen, maar het land Moab niet in bezit. Drie gedachten. De eerste is een vooruitblik. Dat is nog naar aanleiding van vers 19. En die vooruitblik uit vers 19, die wordt werkelijkheid in vers 25. De tweede gedachte is een vertroebelde blik. En dat is naar aanleiding van vers 22. Namelijk dat Moab dat water ziet en zegt het is rood als bloed. En de derde is een blik vol afkeer of een blik van afkeer. En dat is naar aanleiding van het laatste deel van vers 27. Dat bracht grote verbolgenheid teweeg in Israël. Dus koning Meza verslagen, maar het land Moab niet in bezit. Drie gedachten. De eerste een vooruitblik. De tweede een vertroebelde blik. En de derde een blik vol afkeer. Koning Meza verslagen, maar het land Moab niet in bezit. Drie gedachten. De eerste een vooruitblik. De tweede een vertroebelde blik. En de derde een blik vol afkeer. Gemeente, daar staan ze dan. Drie koningen. De koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom. En zij staan bij wijze van spreken met de voeten in het water. Terwijl dat de avond daarvoor in het geheel niet zo leek te zijn. Toen was er geen druppel water te vinden. Was er alleen maar het zand van de woestijn en brandend hete de zon. En was er totale hopeloosheid en de dood voor ogen. Terwijl het zo goed begonnen leek. De koning van Israël, we hebben het gelezen in het eerste vers van dit hoofdstuk. Koning Joram, die wil ten strijde trekken. Dat doet hij niet voor niets. Hij is zijn broer opgevolgd als koning. Koning Ahazia, die maar 2 jaar koning is geweest. Hij was uit het raam gevallen en lag ziek op zijn ziekbed en is gestorven. En hij trekt ten strijde richting de koning van Moab, koning Meza. En deze koning was eigenlijk een vazalkoning. Hij had een eigen land, maar hij had geen eigen leger. En hij moest elk jaar, zo hebben we gelezen, 100.000 lammeren, 100.000 rammen. En inclusief de wol aanleveren aan Israël. Als belasting. Om daarmee Israël te helpen, te ondersteunen en tegelijk bleef Moab straatarm. Maar toen Achab stierf, dacht Meza, nu is het mijn kans. Hij verbrak het vazalverbond, zo noem je dat. En hij dacht, er gaat geen lammetje meer de grens over. Er gaat geen rammetje meer de grens over. En er gaat ook geen grammetje wol meer de grens over. En dat ging 2 jaar goed, omdat die andere koning, die andere zoon, ziek op zijn bed lag. Maar nu, Joram is aan de macht en hij wil het weer in orde gaan brengen. Hij wil weer die betalingen krijgen, die belasting. En hij trekt de strijden. En dat doet hij niet alleen. Hij gaat vanuit het noorden, de 10-stammenrijk, gaat hij richting het zuiden, richting Jeruzalem, het 2-stammenrijk. En hij klopt daar op de paleispoorten van koning Jozefat, een godvrezende koning. En hij zegt, trek je mee ten strijde. En Jozefat zegt, dat doe ik. Mijn militairen zijn als jouw militairen. Mijn paarden, dat zijn de tanks van vandaag de dag. Mijn paarden zijn als jouw paarden. Ik zal met u optrekken. Hoe zullen we dan reizen, is dan de vraag. Hoe zullen we ten strijde trekken? Moab, dat ligt in het huidige Jordanië. Hoe zullen we gaan? Er waren 2 mogelijkheden. De noordelijke route vanuit Jeruzalem, als het ware recht naar Jericho toe, de Jordaan over en dan aan de andere kant van de Dode Zee omlaag, om zo Moab vanuit het noorden aan te vallen. Of onderlangs, vanuit Jeruzalem nog verder naar het zuiden, de woestijn van Edom door en dan onder de Dode Zee langs en dan zo terug naar boven toe en Moab in de rug aanvallen. Zo zullen we doen. Een strategische route. Want men trok door Edom, ook de koning van Edom, ook een vazalkoning, de man had weinig keus waarschijnlijk, moest meetrekken. 3 legers, 3 koningen onder de Dode Zee langs en dan Moab in de rug aanvallen. Want Moab had aan de noordgrens allerlei versterkingen gebouwd. Daar gaan ze. 3 machtige legers, 3 koningen, een goede strategie. Dwars door de woestijn, maar ze hadden het uitgerekend als ze 7 dagen zouden reizen, komen ze op een plaats waar altijd water is in de woestijn. En zo gaan ze met goede moed, met goede inzet, met machtige legers. En ze reizen 7 dagen. En dan staat de hele trein stil. De soldaten, de koningen. Plus al het vee wat mee is gereisd. En leger nam vroeger hele kuddes mee voor het eten. De dieren werden geslacht als ze gegeten moest worden. Daar stonden ze. Op de plaats waar water moest zijn, was geen druppel te vinden. Zonder dat er 1 slag geleverd werd, zonder dat er 1 slag geleverd kon worden, zou iedereen daar binnen de kortste keren omkomen in de brandend hete woestijn. En we weten wat dat is. U heeft de beelden waarschijnlijk de afgelopen weken ook wel gezien van die vluchtelingen die in die woestijn werden gedumpt. En daar omkwamen. Van de dorst. Die aangrijpende beelden. Nou, dat moet bij die koningen ook op de netvlies hebben gestaan. Binnen de woestijn ben je binnen een dag, binnen een paar dagen kom je om als er geen water is. Totale wanhoop. Totale hopeloosheid. En dan spreekt God. En God stuurt ze niet weg. Want met al hun goede bedoelingen, met al hun goede strategieën, goede overdenkingen, lezen we in heel 2 Koningen 3, daar bij het vertrek geen moment dat er gebeden is, geen moment dat er geofferd is en geen moment dat er gevraagd is of God met hen mee zou trekken. Maar nu, God stuurt ze niet weg, de goddeloze koning Joram niet, de godvrezende koning Jozefat niet, die op dit moment in exact dezelfde zonde valt als waar hij eerder al in gevallen is door met de goddeloze koning op te trekken. En ook niet de heidense koning van Edom. En wat zegt God? Graaf in de woestijn. Die soldaten moeten hun zwaarden wegleggen, hun pijlenboog aan de kant leggen. En in de zon, zonder dat er maar ergens iets op lijkt dat het gaat regenen, zelfs geen wolkje als aan eens mans hand, moeten ze hun schop pakken en gaan graven. Nou, ik weet niet of je aan het strand bent geweest. Het is niet zo heel goed weer geweest de afgelopen weken, maar anders weet je het vast wel. Als je wil graven in het zand, kun je dat het beste doen daar waar het water net weg is. Waar het net het water weggetrokken is als het eb wordt. Waar het zand nog een beetje nat is. Daar kun je wel kastelen van maken. Maar als je met zand gaat graven, wat helemaal droog is, dat als je dat in je hand gooit, dan glijdt dat er zo tussendoor. Daar kun je niks mee. Nou, als je daar een kuil in wilt graven, dan moet je heel goed je best doen. Nou, zo is het daar ook. Met man en macht in, met grote inspanning graven, graven, graven. Waarom? Omdat God dat heeft gezegd. Maak dit dal vol geulen. Want God heeft gezegd, u zult wel geen wind zien, u zult ook geen regen zien, maar toch zal dit dal vol met water zijn. Op het woord van God de hand aan de schop en graven zonder dat je nog een druppel water voor ogen ziet. Alleen omdat God gesproken heeft en alleen omdat zij daar moeten geloven dat God zijn belofte vervult, dat God doet wat hij zegt. En dat doen ze. En God vervult zijn belofte. Overvloedig water. En dat is natuurlijk een troost voor vandaag de dag ook. Dus het gaat om de belofte van het woord die God spreekt en tot ons spreekt. Dan zijn dat geen loze woorden, dan zijn dat geen mensenwoorden, dan zijn dat geen loze beloften, maar dan zijn het Gods woorden en Gods beloften. En daar kun je van op aan, ook al zie je er nog helemaal niets van en al voel je er helemaal niets bij. Al is het voor eigen gevoel zelfs tegen beter weten in. Dat moet daar in de woestijn ook zijn geweest. Hoor droog. Strak blauwe lucht. Niets wat lijkt te wijzen op de vervulling van dat woord. En toch gebeurt het. Overvloed. Iedereen kan drinken. Dat leger staat er weer fris bij, paraat. Maar God had nog wat gezegd. Dit water, dat is het niet alleen. Dit is nog te gering in de ogen van de Heer. In vers 18 staat dat. God gaat nog meer geven. Hij redt u niet alleen uit de doodsnood. Maar hij zal u ook de Moab in uw hand geven. Hij zal u Moab, het land Moab, als het ware op een presenteerblaadje aanbieden. En dan klinken er nog een paar woorden. Vers 19. Woorden die herhaald gaan worden in de praktijk van vers 25. En dat zijn geen woorden van God. Althans, in vers 16 staat, zo zegt de Heere. In vers 17 staat, zo zegt de Heere. Elisa spreekt daar de woorden van God. In vers 19 staat dat niet meer. Daar zijn het woorden van Elisa die door de hand van God, die door de Heilige Geest vooruitziet. Hij beschrijft als het ware wat er gaat gebeuren. Dus niet een opdracht, dit moet u doen, maar alleen, het is als het ware dat hij vooruitziet, dit gaat er gebeuren. Nou, wat gaat er dan gebeuren? U zult alle versterkte steden en alle uitnemende steden verslaan. Uitnemende steden, dat zijn de grote steden van het land. Denk aan het Rotterdam van vandaag in Nederland. Alle goede bomen zult u omhakken, alle waterbronnen dichtstoppen en alle goede stukken land met stenen bederven. Dat is oorlog. Totale verwoesting, totale vernietiging. Of je zou kunnen zeggen, als je dit voor ogen ziet, dat is de tactiek van de verschroeide aarde. Alle steden vernietigen. Alle goede bomen, dat zijn alle bomen die vrucht voortbrengen. Dus je zou kunnen zeggen, de appelbomen, de perenbomen en alle andere bomen en geboomte wat vrucht voortbrengt. Je kunt er niet meer van leven, alle waterbronnen vellen, alle waterbronnen dichtgooien. En dat is een land wat in de woestijn is. Men leeft daar bij de waterbronnen één voor één dichtstorten. En alle goede stukken land, dus waar het graan op kan groeien, waar allerlei andere vruchten op kunnen groeien. U zult daar stenen op gooien. En wat gebeurt er dan als het land bezaaid is met stenen? Dan kun je het als boer niet meer ploegen, niet meer eggen. Je kunt het niet meer bewerken. Het land wordt waardeloos en het land kan geen vrucht meer dragen. Volkomen vernietigd. Waarom is dit geen Gods woord? God heeft niet alleen wetten gegeven die gaan over het gewone leven van elke dag, maar ook over de oorlog. En hij heeft Israël bevolen, er kan inderdaad reden zijn om oorlog te voeren. Maar zo heeft hij gesproken in Deuteronomium 20, wanneer u een stad nadert om er tegen te strijden, moet u haar allereerst de vrede aanbieden. Dus niet schieten en dan vragen, wilt u vrede, maar eerst de vrede aanbieden. Dus niet zomaar vernietigen. Alleen als u de vrede, als ze de vrede niet sluiten, maar als er geen vrede met u sluit, maar oorlog tegen u voert, dan moet u haar belegeren. Dan zal God haar in uw hand geven. U mag al het mannelijke met de scherpte van het zwaard slaan, maar de vrouwen en de kleine kinderen en het vee en alles wat zich verder in de stad bevindt, al haar buit, mag u voor uzelf roven, maar niet doden. En wat vervolgens God ook leert. Wanneer u een stad vele dagen belegert en er tegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen, dus de goede bomen, niet te gronden richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten, Daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te maken. Want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens. Alleen de bomen waarvan u weet dat het geen vruchtbomen zijn, mag u te gronden richten en omhakken om een belegeringswal te bouwen tegen de stad die oorlog tegen u voert. Oorlog, dat kan. Maar totale oorlog kan niet. Dat wat Israël gaat doen en wat Israël doet, dat gaat dwars tegen het woord van God zelf in. Daarin is God niet met hen, maar is God tegen hen. En daarin klinken in die woorden van Elisa al door dat Moab niet, het zal wel in hun hand worden gegeven, maar zij zullen het land niet bezitten. Zij gaan in de overtreffende trap. Je zou meer kunnen zeggen. Hier wordt getekend wie de mens is. Dat zelfs als hij aan de overwinning is, zo is het in het vervolg namelijk, in vers 24, Israël verslaat de Moabieten en de Moabieten slaan voor hen op de vlucht en dan dringen ze het land binnen en ze verslaan de Moabieten. Dat dan toch nog blijkbaar in haat en in kwaadheid en in boosheid en in machtswellust en in machtsinvloed het hele land geheel te gronden wordt gericht. Wat is de mens? Het laat natuurlijk ook zien dat er nog, om met het woord van Salomo te gebruiken, er nog niets nieuws onder de zon is. Deze woorden toen ik de preek voorbereidde, of dat was eigenlijk de aanleiding om deze preek voor te bereiden, dat waren de berichtgevingen dat Rusland in Oekraïne allerlei graanopslagen in de brand schoot. En dat landerijen vol met mijnen zijn gelegd. Met andere woorden, dat een oorlog over en weer niets ontziend is. Dat wij vandaag de dag alleen nog maar meer middelen hebben om een ander het leven onmogelijk te maken als Israël en Moab toen ter tijd. Maar dat beter gezegd, het hart van de mens na 3000 jaar nog geen millimeter veranderd is. En hoeven wij ons er niet boven te verheffen. Het zit ook in ons hart. Het zit ook in ons bestaan. Wat nu misschien onder allerlei burgerlijkheid en wij leven in vrede, laten we daar dankbaar voor zijn, verborgen achterblijft. En dat is goed. Maar als het kwaad dan naar boven toe komt, dat het ongeremd is, dat dan ja die kwade aarde, zondige aarde, die duistere aarde, de aard van de chaos en vernietiging, in alle hevigheid naar boven toe komt. Maar daar rust geen vrede op. Daar rust geen zegen op. Ook als God in eerste instantie met je meegaat, zoals hier op weg naar Moab. Zelfs als God daar de overwinning geeft, dat het uiteindelijk op niets uitloopt. Dat die totale vernietiging en de totale wanhoop die over het land van Moab wordt uitgestort, uiteindelijk de zegen van Israël wegneemt. Maar het water is voor hen ten leven. En zij staan daar paraat. Maar wat voor de een ten leven is, is voor de ander ten dode. Als we onze tweede gedachte brengen, daar staat Moab. En zij staan 's morgens vroeg ook op. Het leger is gemobiliseerd. Jong, van de jongste tot de oudste af. En ieder die in staat is om het zwaard te dragen, die is geroepen om te strijden te trekken. Ze staan opgesteld bij de grens, zo lezen we aan het einde van vers 21. En 's morgens vroeg staan zij op en de zon komt op en die komt in het oosten snel op. En die zon laat zijn stralen schitteren en die schitteren over dat land. En dan zien ze iets voor ogen wat de vorige dag er nog niet was. Zij zien dat water tegenover zich en dat water is geen water, maar dat water is voor hen, doordat de zon erop schijnt, dat water is rood als bloed. En zij zien dat voor ogen en zij kunnen maar één conclusie, één gevolg trekken. Ze kunnen maar één ding bedenken. Die koningen die zijn tegen elkaar ten strijde getrokken. Die drie koningen die met elkaar optrokken, die drie vrienden, dat zijn vijanden geworden. Nou, dat is ook oorlogsretoriek. Dat denk je in een oorlog ook. Je probeert altijd de tegenstander tegen elkaar op te zetten. Nou, hier denken ze dat is gebeurd. En zonder er verder over na te denken, zeggen ze, op naar de buit, Moabieten. Daar gaan ze. Als je het op je in laat werken, dan is het voor je gevoel wel enigszins simpel. Dat geoefende soldaten, dat zal een deel van hen geweest zijn, die op wacht staan, 's morgens vroeg iets zien gebeuren en dan direct de conclusie trekken, dat zijn plassen vol bloed. Die legers hebben elkaar omgebracht. Het is logisch. De redenering klopt. Als je dit naast elkaar legt, als het plassen vol bloed zijn, ja, dan zullen die legers, andere mensen waren daar in de woestijn niet, die zullen elkaar hebben omgebracht. Maar het kan logisch zijn, maar dan hoeft het nog niet te kloppen. Het lijkt waar te zijn, maar het is niet waar. God vertroebelt hun blik. De Heilige Geest bedekt als het ware hun ogen. Ze zien niet wat er echt is. Dat is natuurlijk de werkelijkheid van een ieder die God niet vreest. Dan kun je allerlei dingen zien en denken dat het waar of onwaar is. En redeneringen opbouwen. Maar als het niet naar het woord is en als je dat niet ziet wat naar het woord is, dan is het vertroebeld. Dan volg je het niet. Maar hier het wordt hem toegedekt. Wij lazen van de week in de kinderbijbel die geschiedenis van Petrus die in de gevangenis zit in het Nieuwe Testament. Hij zit in de gevangenis, hij zit vastgeklonken als soldaten en buiten de gevangenis staan ook twee soldaten. En hij kan er niet uitkomen. En dan komen er twee engelen en die maken hem los en die bedekken als het ware het gezicht van die soldaten. En Petrus staat op en de deur zwaait open en de soldaten die op wacht staan, die blijven er staan. Maar die zien ook niets en Petrus loopt zo de gevangenis uit. Nou, zo ook hier. Het gezicht wordt bedekt. Zij denken de overwinning is nabij. En zij trekken op, zij trekken ten strijde en Israël staat daar en zij wachten hen op en zij verslaan Moab. Dat water, voor de een het teken en het middel ten leven, voor de ander ten dode. Dan kun je denken aan dat wat in het doopformulier geschreven staat. Het gebed voordat de doop wordt bediend. En dan bidden wij tot God en dan roepen wij God aan als de God van Noach, die de wereld geoordeeld heeft door de zondvloed. Oftewel, dat water werd voor de wereld tot een oordeel en tot de dood. Maar dat water was voor Noach. Dat water droeg de ark, dat werd voor Noach de weg ten leven. Daarin wordt de doop betekend, zo bidden wij dan. Of, zo bidden we dan verder, dat wij God aanroepen als die God die zijn eigen volk in vrijheid bracht, bevrijd uit het land Egypte, en dan komen ze bij de Rode Zee en dan kunnen ze geen kant meer op, het leger van de farao met zijn paarden en wagens achter hen aan. Dat water waar ze niet door kunnen en dan brengt God een pad. De zee wijkt, er komt een pad door de zee heen en Israël trekt erdoor. Dat wordt voor hen door het water heen de weg ten leven. Maar de farao komt, die heeft zich geen moment bedacht. Die dacht een mooie weg, ik ga er ook doorheen. En dat water stort over dat leger heen. En het paard en zijn ruiter, zij storten te neer, zij komen om. De een ten leven, de ander ten dood. De doop betekent het werk van Jezus Christus. Het water wat wijst op het leven. Het water wat wijst op het bloed van Jezus Christus, het gestorte bloed van Jezus Christus. Wat voor een ieder die in hem gelooft, ten leven is. Wat voor een ieder die in hem gelooft, oud of jong, een weg tot eeuwig leven is en het eeuwige leven is. In wie Gods beloften ja en amen zijn. In hem vind je de Vader. In hem vind je het leven. In hem vind je verzoening. In hem, ja, dan word je dus uit de doodsnood van de woestijn. En uit de doodsnood van die het water kan brengen. Daar word je uit gered. Waar er voor het oog geen weg ten leven meer was. God tilt je er bovenuit. Door Jezus Christus alleen. Maar wie het niet gelooft, die kan het wel zien. Maar die ziet het vertroebeld. Die buigt er niet voor. Die gelooft het niet. Wie daarin volhardt, daar zal dat offer van Christus, daar zal dat tegen getuigen. Dan zal het uiteindelijk tegen getuigen. Dan getuigt het van het oordeel van God, wat dan blijft liggen. Dat is bloed, getuigt Moab, maar voor hen wordt het ten oordeel. Kortom, hebben wij er het juiste zicht op. Ten leven, dat God het leven geeft in Jezus Christus zijn Zoon. Of zie je het wel iets gebeuren, u zit in de kerk, dat kruis van Jezus Christus, het wordt zondag aan zondag uitgeschilderd. Maar is de blik ten diepste, blijft het vertroebeld, niet het werkelijke zicht op en niet het werkelijke buigen ervoor en niet het werkelijke delen erin. Het niet te willen. Het is duidelijk wat de weg ten leven is. Of je nu zo goddeloos bent als die koning Joram, of zo godvrezend als Jozefat, of een die van buiten komt zoals koning, de koning van Edom en Heiden, een die niet zoveel met de kerk had en heeft. Maar toch, God schenkt genade. Opdat je het gelooft en met hem zult gaan. Voor de een ten leven en voor Israël de overwinning. Inderdaad, Moab. Dat water is zelfs het middel waardoor Moab op dat presenteerblad wordt aangeboden. Zij hebben direct de overwinning bereikt. Wat moet je nog meer? En toch gaan zij dan door. Zij trekken op en dan vernietigen ze dat hele land. Terwijl dat leger al te grond is gericht. Het hele land is al in hun hand. Maar zij dringen door, zij slopen alle steden. Er blijft geen steen op de andere staan. De goede stukken land worden vernietigd. De bomen worden omgehakt. De waterbronnen worden dichtgestort. Totdat ze bij de hoofdstad zijn. Totdat ze bij wijze van spreken bij Amsterdam zijn. Daar staat alleen nog de muur overeind. Kerares, het huidige Kerak. Een machtige stad op een heuvel gebouwd. Eromheen waren nog hogere heuvels. Maar aan de voet van die stad daar lag een van de belangrijkste handelswegen van dat moment. Vanuit Syrië naar Egypte toe. En wie de stad in handen had, die kon tol heffen. Die kon degene toelaten tot die weg wie hij wel en wie hij niet wilde. Die had militair, economisch, politiek, alles in handen. De stad wordt omsingeld. Het einde van de stad is nabij. De slingeraars nemen hun positie in. Dat zijn mannen van de stam van Benjamin, waarvan we lezen dat zij zowel met de linker als met de rechterhand in staat waren om te slingeren en dan altijd raak te schieten. Zij troffen altijd doel, zo lezen we in het boek Richteren. En zo staan zij daar op die hogere heuvels en de ene steen naar de andere steen wordt de stad ingeslingerd en al die verdedigers worden omgebracht en grote verwoestingen aangericht. Het is bijna voorbij. Koning Meza doet nog één wanhoopspoging. Hij roept 700 man bij elkaar die het zwaard uittrokken. En hij probeert de stad uit te breken op weg naar de koning van Edom. Die andere vazalkoning, misschien in de hoop dat hij zich bij hem zal aansluiten om weg te komen. Maar het lukt niet. Alles voorbij. En dan. Wat doet een mens? Dat brengt ons weer onze laatste gedachte. In totale wanhoop. Wat doet een mens als alle hoop vervlogen is? Wat doet een mens als in zijn land alles te gronden is gericht? En alles waar je je zekerheid op had gebouwd en waar je toekomst in besloten ligt en waar je mee verbonden voelt, dat alles weg is. Je zoekt naar een reden hoe je er nog aan kunt ontkomen. Zoals wij mensen altijd een reden zoeken als er iets aan de hand is. Dat kan zijn als we ziek worden. Dan kan er een vraag zijn, is er een reden toe? De discipelen doen dat ook, die vragen zich af. Of een man die ziek is, of die gezondigd heeft, of dat zijn ouders dat hebben gedaan. De Heer Jezus leert, zo hoeft het niet te zijn. Dat hoeft in ons leven ook niet zo te zijn. Zeker niet. Misschien wordt Gods genade wel juist in uw leven verheerlijkt, in de moeite en de zorg van dit leven. Hoe moeitevol dat dan ook is. Maar tegelijk in de praktijk van elke dag, ook als er problemen ontstaan in je leven, in je gezin, maar we zien het ook op het groot, bij de overheid. Bij alle crisissen die er in ons land zijn, als we dit doen, dan zullen we het wel oplossen. Nou, zo ook deze koning. En hij denkt dat zijn God, de afgod, Chamos, dat die afgod zeer toornig op hem is. En dat is zeer heidens denken. En toch, dat zit er altijd weer in. Pas las ik bij enkele reacties op een artikel op internet, dat iemand over de klimaatverandering, en ik ga er verder inhoudelijk niet op in, maar iemand schreef eronder: de moedergod van de natuur neemt op ons wraak. En wij moeten bijdraaien en dan komt het weer goed. Nou, die gedachte klinkt hier ook. Chamos, de god van Moab, neemt wraak op de koning van Moab, Meza. En afgoden vragen alles van je. Afgoden nemen je alles af. Je kunt het ook zien als je verslaafd raakt. Als je verslaafd bent aan de alcohol, dat is ongeremd. Dat gaat tot het uiterste, tot je hele leven te gronde is gericht. Een afgod kent geen enkele barmhartigheid en het vraagt zelfs je het liefste wat je hebt. En de afgod grijpt zo diep in, dat je denkt als je erin meebeweegt, dat je het nog werkelijk redt ook. Toen nam hij zijn eerstgeboren zoon. Die slingeraars staan daar op de bergen. De ene steen naar de andere slinger. Ze worden de stad ingeslingerd. Op de restanten van die muren, daar ziet Israël opeens. Er wordt hout bijeengebracht. Er wordt een brandofferaltaar gemaakt. En dan verschijnt Meza daar met zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, de kroonprins. De jongen in wie hij voortdurend heeft geïnvesteerd, zodat hij zijn plaats kan innemen. De jongen die de machtigste plaats in het koninkrijk heeft. De man die zo meteen zou moeten regeren over het koninkrijk van Moab, waar hij alles voor gegeven heeft om Moab voor zich te behouden. De man wat de garantie is van zijn koningshuis. En hij neemt hem. En hij offert hem als brandoffer op de muur. Wie alles dreigt te verliezen, geeft het gulst. Zo las ik bij iemand die onderzoek deed naar dit soort gebeurtenissen, ook in latere geschiedenissen. Mensen die hun kinderen offerden omdat er allerlei rampscenario's leken te komen. Dan worden zelfs de kinderen geofferd. En eigenlijk is dat natuurlijk de werkelijkheid van elke oorlog. Dan worden de zonen van het volk geofferd voor de machtswellust van de machtigen der aarde. En dat is de vrucht van elke revolutie, zoals een groot iemand in de tijd van de revolutie in Frankrijk zei. Elke revolutie offert zijn eigen kinderen. Maar het is een gruwel voor God. Een gruwel voor God. De Heere zegt: van uw kinderen zult u niet geven om voor de Moloch, dat is de afgod, door het vuur te doen gaan om die te offeren. Want u zult de naam van uw God niet ontheiligen, want ik ben de Heere. Het is een gruwel voor hem en degene die dat doet, zo houdt God aan Israël voor. Die is zelf des doods schuldig. God vraagt om onze kinderen. Niet om ze te offeren, maar breng de kinderen tot mij, opdat ik ze zegene. Opdat ik ze het leven zal geven, tot in alle eeuwigheid. Opdat ik in dit leven, ik noemde net de doop, maar dat klinkt ook in de doop door, opdat ik in dit leven als een vader voor hen zal zorgen, hen bewaren, hen zal sparen, hen zijn het kwaad van hen zal weren. En als er dan dat kwaad in het leven komt, zal ik het voor hen ten goede doen keren. Om ze mijn geest te geven, Zodat zij door dit leven zullen gaan aan mijn hand en naar mijn woord, totdat ze bij mij in het vaderhuis zullen komen. God vraagt alles, maar niet het onmogelijke. Want hij werkt het zelf. En hij geeft het zelf. Niet in deze totale wanhoop die het liefste vergt en tot deze gruweldaad brengt. Je ziet die slingeraar staan met die slinger in de hand. Je ziet soms van die verstilde beelden dat je dan die beweging als het ware nog door ziet gaan, maar toch dat het stopt. Nou zo ook, die slingeraars, ze slingeren hun steen en dan zien ze dat offer gebracht worden en die slingers, ze gaan allemaal naar beneden toe. En al die soldaten, ze maken rechtsomkeert en al die troepen, ze marcheren af, terug naar Israël. Wel de overwinning, maar niets behaald. Grote verbolgenheid. Waarom? Zij zullen mede verantwoordelijk worden als zij hier blijven. God gruwelt van zulke zonden zo dat hij het voor ogen houdt. Als je erbij blijft en er niets aan doet, dan word je mede verantwoordelijk. Dan komt het oordeel ook over u. Zij moeten weg uit dat land wat geregeerd wordt door deze afgoderij. Terug naar het land van de belofte, het land dat God gegeven heeft. En van de vrucht van dat land eten en daarvan verzekerd zijn dat God voor hen zorgt. En dat God heilig is. Al die kosten voor niets. Maar deze zonde, dat brengt die terugkeer. Dat kunnen zij niet aanzien. Je Je kunt vele zonden meemaken en vele zonden doen. Dat zie je hier ook. Het land of volk Israël wat ver over haar grenzen gaat, letterlijk daar in Moab. Maar als ze dit zien, dan moeten zij rechtsomkeerd maken, radicaal. Dat geldt ons ook. Wij leven midden in de wereld en je ziet heel wat zonden om je heen gebeuren en in je eigen leven gebeuren. Maar er zijn er die er als het ware zo bovenuit stijgen en die zo aangrijpend een vol gruwel zijn voor Gods ogen. Dat je niets anders kunt doen dan alles te laten vallen, rechtsomkeer te maken en te breken. Weg te gaan. Met geen enkele mogelijkheid erin verbonden blijven. Op geen enkele mogelijkheid in te willen delen. Zou ik op die manier tegen God, mijn God, zondigen? Dan kunnen het zonden zijn, dat moet voor die soldaten daar ook geweest zijn, zonden die op je netvlies gebrand staan. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? En zonder die je er bij wijze van spreken ook van je netvlies niet meer afkrijgt, maar toch rechtsomkeer terug. Terug naar het land van de belofte. Terug naar God. Terug naar het woord. Terug naar God die vol ontferming is. Terug naar God. Die vergeeft en reinigt. Die vol barmhartigheid is. Die zelfs die zonden die op je netvlies gebrand staan. Misschien dat je ze niet eens dat een andere deed, maar dat je het zelf gedaan hebt. Ze wil reinigen. Wil vergeven. Om Jezus wil. Om Jezus wil. Die gestorven is onder de hand van mensen, maar die daarin het oordeel van zijn vader droeg. Omdat er voor vijanden als u en ik genade zou zijn. Niet voor een klein beetje, maar totaal en volkomen. En die daarin vraagt, wees heilig. Want ik ben heilig. En ga niet te ver over de grens bij mij vandaan. Of beter gezegd, helemaal niet. Maar blijf bij mij. Aan de voet van mijn kruis. Aan het hart van de Vader. Aan het woord van de belofte. En onder de leiding van de Heilige Geest. Dan kun je vol verbolgenheid soms terugkeren om tot God te gaan. Die vol ontferming is. Hoe ver de weg ook was afgedwaald. Zoals Joram of zoals Jozefat. Om toch weer terug te keren. Kan het je veel kosten. En investering van weken in machtige legers. Een economie die niet verder komt dan dat die niet zo ver meer komt als toen al die belasting werd betaald. Maar toch rijker dan dat. Vanwege het Lam van God. Jezus Christus. En zij keren terug naar hun land. Amen. In antwoord op de preek zingen we uit Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roemde volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En ik heb vers 6 doorgegeven, maar het moet vers 5 zijn. Het gans Moab buigt zich dienstbaar neer, erkent mij voor zijn opperheer, dat van zijn hoge troon gestort verachtelijk mij ten waspot wordt. Dus 108, vers 2 en ook vers 5.